Daarna zal u worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 15e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 28. Matteüs 15, de versen 21 tot en met 28.
En Jezus vandaag gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit de landpalen komende riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot het verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den hondekens voor te werpen. En zij zeide: Ja, Heere. Doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hunne heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Uitgangspunt voor de prediking is het u voorgelezen schriftgedeelte. Eén zwakke plek. Eén plek waar hij niet tegenop kan. Een zaak waarin een mens God overwint. U kijkt daar misschien vreemd van op. God is immers de majestueuze, de heilige, de almachtige God. God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Ach, er zijn wel mensen, ook jongelui, die trekken zich van deze God niets aan. Ze lachen erom. U laat die God maar eens tonen dat hij er is. Ik heb nog nooit iets van hem gemerkt. Durven ze dan te zeggen, zonder blikken of blozen. Ach, ze weten niet wat ze zeggen, want als God is opstaat van zijn troon, als hij verschijnt in heerlijkheid en majesteit, dan weten ze niet waar ze het zoeken moeten. Wie heeft zich tegen God verzet en vrede gehad? Maar God heeft één zwakke plek. En dat is niet door gebalde vuisten omhoog te steken, niet gedurfde taal, niet door God te negeren, door hem buiten je leven te sluiten. Maar de Heer heeft één zwakke plek. En dat is als je een beroep doet op zijn barmhartigheid. Daar kan God niet tegenop. Toen God met Jacob worstelde, kon God Jacob niet overmeesteren. Wonderlijk, de almachtige God die Jacob niet kon overwinnen, waarom niet? We lezen in de profetieën van Hosea, hij weende en smeekte. Hij deed een beroep op zijn barmhartigheid. Nee, God liet niet Jacob winnen. Zoals een vader dat wel eens met zijn kinderen doet. Als hij met zijn kinderen aan het stoeien is, dan doet hij net alsof hij het verliest. En de kinderen die winnen het. En dan zeggen ze: Je bent nog sterker dan papa. Nee, zo heeft God Jacob niet laten overwinnen. Hij kon er niet tegenop. Hij weende en smeekte. En tegen dat smeekgebed kan God niet op. Daar moet God voor zwichten. God is te bewegen. Door een eenvoudig mens, gebogen knieën en gevouwen handen. Dat ziet de Heer zo graag. We zien dat vanmorgen in de geschiedenis die onze aandacht vraagt. Christus schenkt zijn verbondsweldaden aan een heidense vrouw. We letten op een drietal gedachten. Het geloof in haar gewekt. Het geloof in haar beproefd. En het geloof in haar bekroond. Christus schenkt zijn verbondsweldaden aan een heidense vrouw. Het geloof in haar gewekt, beproefd en bekroond. De Heer Jezus had met zijn discipelen geruime tijd in het noorden van het land vertoefd, namelijk in Galilea. We vonden hem met zijn discipelen te Capernaum en in Nazareth en bij het meer van Galilea. En dat is allemaal niet zonder strubbelingen verlopen. Het ondervond veel tegenstand van de kant van de Farizeeën en van de schriftgeleerden. We lezen van twistgesprekken die de Farizeeën met hem hielden. Want ze maakten zijn werk uit voor duivelswerk. Hij stuitte in zijn oude vaderland op zoveel weerstand en verzet. Wordt van de Joden verworpen, zodat hij zijn wijk moet nemen naar de delen van Tyrus en Sidon over de grenzen van het land Canaan. En de evangelist Marcus vermeldt ons dat de Heer Jezus vertrok naar de landpalen van Tyrus en Sidon, waar hij in een huis ging en wilde niet dat iemand het wist. Maar hoe zou hij verborgen kunnen blijven? Evenmin de zon zijn loop niet ongezien langs de hemel kan volbrengen. Zo min kan ook de zon der gerechtigheid, de zoon des mensen niet onopgemerkt blijven. Zijn roem is al vooruit gegaan tot over de grenzen van het land. Tot in de landpalen van Tyrus en Sidon. Je kunt dat ongeveer plaatsen daar waar nu Libanon ligt. Daar lag vroeger in de tijd van de Heer Jezus Tyrus en Sidon. En de Heer Jezus die dacht in Tyrus en Sidon rust te vinden voor het lichaam. Maar ook daar was werk voor hem. Hij zou daar naar Gods bepaalde raten op een bijzondere wijze zich openbaren als de zaligmaker der wereld. Want er was een vrouw in de banden van de dood. Een dochter die deerlijk van de duivel bezeten was. Hij was daar gekomen om een mensenkind te verlossen en te bevrijden uit de macht en uit de heerschappij van de duivel. Hij moest naar de delen van Tyrus en Sidon gaan. Zo was het in Gods raad bepaald. En wat komt hier de opzoekende liefde van de Vader openbaar, die het verlorene zoekt en het ellendige terechtbrengt. O, die vrouw was nooit in aanraking met de Heer Jezus gekomen als hij niet naar haar gekomen was. En geen wonder daarom dat de komst van de Heer Jezus in die streken ook ter oren kwam aan die vrouw. Een moeder in diep droevige omstandigheden. Deze vrouw was een heidin. Uit Syro-Fenicië afkomstig, hetzelfde land waaruit Izebel, de vrouw van koning Achab, kwam. Een goddeloze vrouw die de afgoden diende, de Baal en de Astaroot. Ze leefde in een heidense omgeving. En door de nood gedreven komt ze tot hem. Ze had een dochter die van de duivel was bezeten. En van bezetenheid lezen we vaker in de Heilige Schrift. Bezetenheid was een kwaal dat vooral in het Nieuwe Testament voorkwam. De vraag wordt wel eens gesteld of bezetenheid van de duivel vandaag aan de dag nog voorkomt. We moeten voorzichtig zijn om mensen die van hun zinnen beroofd zijn voor bezetenheid uit te maken. Maar we kunnen lichamelijk ziek zijn. We kunnen psychische klachten hebben. Geestelijk niet in orde. Maar bezetenheid, dat kwam juist openbaar toen de koning van dat rijk op aarde was. Toen heeft de duivel alles op alles gezet om dat koninkrijk van Christus stuk te breken. Zijn werk te ondermijnen, tegen te staan. En daarvoor riep hij zijn hele helmacht bij elkaar om het werk van Christus tegen te staan. En vooral in de tijd van Jezus' rondwandeling op aarde is de duivel extra actief. Alsof Satan het voelt dat zijn laatste uren geslagen is. Alsof hij het gevoeld heeft dat die grote slangenvertreder gekomen is om hem zijn vaten te ontroven. Daarom openbaart hij zich des te heviger. Heel zijn helmacht stelt hij een slagorde op tegen de gezalfde des Heren. Maar hier bereikt de vorst der duisternis het tegenovergestelde. In plaats dat hij die vrouw van de Heren afdrijft, drijft hij ze juist naar de Heren uit. Dat is de ironie van het werk van de duivel. Hij probeert een wicht te drijven, ons los te maken. Maar als God erin meekomt, dan kan het ook wel eens het tegendeel uitwerpen. Dat we uitgedreven worden tot de troon der genade. Maar in ieder geval, zij had gehoord van zijn grote daden. Dat hij zieken genas, duivelen uitwierp, zelfs doden opwekte. En op het horen van dat gerucht alleen al was het tot het vaste vertrouwen gekomen dat hij haar helpen kon. Er is nood in haar leven. Haar dochter was deerlijk van de duivel bezeten. Haar dochter was in de macht van de duivel om haar te kwellen en om haar te scheuren. Haar dochter was een prooi van de vorst der duisternis, op wie hij al zijn verschrikkelijk werk verrichtte. Het huis van deze vrouw zal menigmaal te klein geweest zijn als Satan zijn duivelswerk in haar verrichtte. De Satan kwelde haar en scheurde haar, of zoals op een andere plaats staat, dat zulke personen zich in het vuur wierpen of in het water bij de graven woonden. En ze heeft zeker niets onbeproefd gelaten tot behoud van haar kind. Maar het is alles te vergeefs geweest. Nergens heeft ze baat gevonden. Ontzettend, het is niet onder woorden te brengen wat die vrouw doorgemaakt heeft. En als ze gezongen zou hebben, dan zou ze gezongen hebben: gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mij weder levend maken. En als door een onzichtbare kracht wordt ze tot de Heere uitgedreven, en ging aantrekkingskracht van de Heere op die vrouw uit. En ze werd als een magneet naar hem toegetrokken. En als er hier vanmorgen mensen in de kerk zitten met de nood van hun ziel, en welke nood dat ook mag zijn, dan mag die grote Christus verkondigd worden. En daar gaat aantrekkingskracht van uit. Die vrouw die hoorde van de Zoon des Mensen, van die profeet die onder Israël rondwandelde. En ze werd als het ware naar hem toegetrokken. Ze kon niet bij hem vandaan blijven. Ze had gehoord van zijn wonderen en tekenen, van zijn almacht. Zou hij misschien ook in haar leven kunnen verlossen en kunnen redden? En dan moet u eens zien wat deze vrouw met haar schamele licht dat ze bezat al in de Heer Jezus ziet. Want ze geeft hem namen. Ze roept: Heere, gij zonen Davids. Heere, Kyrios, de machthebbende, de koning der koningen, God uit God. Ze mag in hem de zaligmaker zien, de van God gezonde zaligmaker. Hij is de Heere. En ze beleidt hem hier als de koning der koningen en als de Heere der Heren. Maar ze voegt er ook nog iets aan toe. Want ze noemt hem ook gij zonen Davids. Oh, wat ziet deze vrouw al veel in de Heere Jezus. Wat heeft de Heere haar oog geopend voor hem. Gij zonen Davids. En ze herkent hem als de Messias. De grote Davidszoon. Die op de troon zal zitten. Ze mag zoveel schoonheid en heerlijkheid in deze koning zien met het zwakke licht waar ze bij leefde, te midden van het heidendom en van alle afgodendienst. Ach, deze vrouw was vele van het verbondsvolk ver vooruit. Maar hoe kwam die vrouw aan die kennis? Ze was toch niet opgevoed bij het woord van God. Ze was toch een heidense. Vanwaar had ze toch die heerlijke kennis van Christus. De schrift getuigt dat het gerucht van Jezus uitging door het omliggende land. En zo had deze vrouw van de Heere Jezus gehoord. Zoals Marcus dat zegt. En van hem gehoord hebbende. En wat ze gehoord had, dat heeft de Heilige Geest aan haar hart geheiligd. Ze heeft inzicht gekregen. Haar ogen werden geopend. Haar verstand verlicht. Ze mocht in die Jezus van Nazareth, de van God gezonde zaligmaker, aanschouwen. Door woord en geest was haar bekendgemaakt waar alleen echt geluk en waarachtige vrede en genezing te vinden is. Is dat niet beschamend voor Israël, gemeente? In wier midden hij wonderen en tekenen verricht heeft. Hij heeft de schaar onderwezen. En ze moesten het erkennen. Hij spreekt niet als de schriftgeleerde, maar als machthebbende. Er ging wat van zijn woorden uit. Ze waren diep onder de indruk van hetgeen zij van hem hoorden. En toch, hij kon onder hen geen krachten doen vanwege hun ongeloof. Ze hebben hem verworpen. Ze hebben hem niet erkend als de gezondene van de Vader. Als de zaligmaker der wereld. En is het niet beschamend voor ons, gemeente? Hoe vaak is ons het evangelie al niet verkondigd? De volle Christus is u voorgesteld, zijn werk, zijn genade wordt ons zondag aan zondag gepredikt. En wij leven onder zoveel heerlijker bedeling dan in die dagen. En wat werkt dat nu uit in ons leven? Geloven we het woord? Is het de diepe overtuiging in ons hart geworden dat hij machtig is om te verlossen? Heeft dat getuigenis ons aan Christus verbonden, van wie al ons heil en al onze zaligheid te verwachten is? Bij deze vrouw wel. En ze roept het: Heere, gij zonen Davids, ontfermt u over mij, Wees barmhartig, wees genadig. Wilt u in mijn nood voorzien? Er was nood in het leven van deze vrouw. Is het ook al zo nood in uw leven? Ieder kent wel zijn eigen noden. Het kan wel eens nood zijn in ons leven. Een jongen op school, een meisje op haar werk. Maatschappelijke noden, huwelijksnoden, gezins. Zorgen en moeite, wat kan er allemaal niet in een mensenleven zich voordoen? Waar gaat u met uw nood heen? Tracht u er zichzelf uit te redden? Verwacht u het van mensen? Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, dominee, het moet eerst nood worden in je leven. Nou, het is al nood in uw leven. Alleen u bent er blind voor. Uw ogen zijn ervoor gesloten. O, van nature leef onder de loodzware last van het oordeel van God over de zonde. We hangen aan een zijden draad boven de gapende afgrond van de hel. En elk moment kan die draad afbreken en we zinken weg in de diepte van dood en ondergang. Nee, het hoeft geen nood meer te worden in ons leven, maar het is al nood. En zo tekent de Bijbel ons leven, jongens en meisjes. We leven het eeuwig verderf tegemoet. We bekommeren ons daar zo weinig over. Ik was eens bij iemand die ontdekte een gaslek in de gasleiding. In de kast rook hij een onaangename geur. En hij was bang dat het toch iets niet in orde was. En hij heeft er instanties bij gehad. Nou, de een ging dit doen en de ander ging dat doen. Er werd wat werk verzet om dat gaslek toch maar te dichten. Het is goed hoor. We zijn ook verantwoordelijk voor ons welzijn, voor onze gezondheid, voor ons leven. Maar zijn we nou ook wel eens zo begaan met onze geestelijke nood? Met onze zondenood? Ja, daar is geesteslicht voor nodig. Om met die levensnood bekendgemaakt te worden. En als die geest het ons laat zien, dan ontdekken we dat we doenwaardig zijn voor God. Dat we wandelen op de brede weg des verderfs, de eeuwige ondergang tegemoet. Dan gaan we ontdekken dat we God kwijt zijn. Dat we diep ellendig en doenwaardig zijn. En als we dan mogen horen van die heelmeester, ja, dan gaat ons hart naar hem uit. Dan komt er hoop. Dan komt de verwachting. Zou er dan toch nog één zijn die mij helpen kan? Zou er dan toch nog verlossing uit de nood zijn? Gemeente, het geloof werd gewerkt in het hart van deze vrouw, maar het werd ook beproefd. Want zo gaat deze vrouw tot Jezus. En zo roept ze van verre, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijne. En wat doet de Heer dan op dat noodgeschrei? Stond hij dadelijk op en wendde hij zich tot deze vrouw en zei tot haar, vrouw, wees welgemoed, uw dochter is genezen. Maar wat een teleurstelling. Jezus antwoordt haar niet één woord. Hij ziet niet één woord terug. Hij zweeg. Een zwijgende Jezus. Hoe is dat toch mogelijk? Een vrouw die schreeuwde vanuit de nood van haar ziel. En dan toch geen antwoord te krijgen. Dan toch een zwijgende Jezus te ontmoeten. Hoe kunnen we dan zingen? God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Is het dan toch waar? dat de Heer niet alle gebeden verhoort. Geldt dat dan toch in bepaalde gevallen, zoals ik een vrouw eens hoorde zeggen, ja dominee, de Heer verhoort mijn gebed niet meer. Ja, de Heer hoorde deze vrouw wel. Maar ze werd in haar geloof op de proef gesteld. Gemeente, de Heer ging na of ze het nou wel echt van de Heer verwachtte. Of het nou echt op de Heer te doen was. En hieraan kunt u concluderen of uw bidden echt is. Of het werkelijk, of u het werkelijk van de Heer verwacht. Of u werkelijk om de Heer te doen is. Nee, de Heer antwoordt niet altijd dadelijk op ons gebed. Ach, en dan zegt de vormbidder, die zegt, zie je wel, bidden helpt niet. Je stopt er toch mee. Het is allemaal verloren tijd. Gemeente, als het een bewijs dat dat niet het echte gebed was. Gij ontvangt niet omdat je kwalijk bidt. Het moet niet te lang duren. We hebben niet zoveel geduld. En als de Heer niet dadelijk antwoordt, dan wenden we ons van hem af. Maar zo was het bij deze vrouw niet. Ze hield niet op. Ze keerde zich niet van de Heer af. Ze antwoordde niet. Help, het helpt toch niet. Nee, ze gaat des te vuriger bidden. Ze hield aan in het gebed. Ze kon niet van hem afkomen, omdat ze wist dat hij alleen helpen kon. En dat is het kenmerk van het ware gebed. Dat volhardt in het bidden. Ze beseft haar eigen onwaardigheid. Dat ze helemaal geen recht heeft op de verhoring van het gebed. En als die grote profeet zou zeggen, uw gebed verhoor ik niet, dan kan ze er niets tegen inbrengen. Maar toch kan ze niet bij hem vandaan blijven. De nood van haar dochter dringt haar. De nood van haar dochter, dat is haar nood geworden. Wat kan het ook zijn in het leven van mensen die de Heere vrezen. Dan kan het nood zijn in het leven, maar de Heere zwijgt op uw noodgeschrei. Dan kunt u geen klacht kwijt. Ja, dan lijkt het wel alsof dat gebed niet hoger dan het plafond komt. Dan lijkt de hemel wel van koper. Dan antwoordt God niet, dan zwijgt God. Gemeente, maar toch die vrouw, het kan het niet nalaten hand en oog op te heffen naar omhoog. Ze weet het, ze heeft geen recht op verhoring. Hij zou haar naar recht kunnen afwijzen. Ze heeft niets waarop ze zich kan laten voorstaan. De Heer is niets aan haar en aan haar dochter verplicht. Maar toch, hij alleen kan helpen. En als hij niet helpt, dan is er geen hulp. Dan is er geen redding meer. Dan is het alles te vergeefs. Ze houdt aan in het gebed. Zo zelfs dat het de discipel irriteert. En ze zeggen tot de Heer Jezus, Heere, doe er toch wat aan. Help die vrouw of stuur ze anders weg, want ze roept ons na. Wellicht dat die vrouw dat gehoord heeft. De woorden van de discipelen, dat heeft haar weer moed gegeven. Misschien zal hij op aandrang van zijn discipelen haar horen. Maar ook dat sprankeltje hoop wordt spoedig de bodem ingeslagen. Want dan hoort ze de Heere Jezus zeggen, ik ben niet gekomen dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En met het huis Israëls wordt het volk des verbonds bedoeld, het volk uit Abraham gesproten, om de verloren schapen van het huis Israëls toe te brengen. Daartoe was hij in deze wereld gezonden. En niet om de heidenen zalig te maken. Dus ze viel er buiten. Het was niet voor haar. Gemeente, hij was de zoon David. En hij kwam om zijn volk heil te brengen. Het zal voor de Heer Jezus wel geweest zijn. In Israël, het volk des verbonds, daar kon hij zijn woorden niet kwijt. Dat stuitte af op de ongelovigheid van hun harten. En hier een vrouw, die hongerde naar Gods genade, die pleitte op zijn beloften en mag niks doen. Ze staat er buiten. Ze behoort niet tot het verbondsvolk. Gemeente, dit moet die vrouw toch wel hard aangekomen zijn. Ik ben niet gekomen dan voor de verloren schapen van het huis van Israël. Nee, vrouw, het heil is niet voor u. Niet voor de heidenen, maar voor mijn volk Israël. Wat zou u gedaan hebben? Gemeente, jongens en meisjes, wat zouden jullie gedaan hebben als de Heer dat tegen je zou zeggen? Ik ben niet gekomen voor jou. Ik denk dat we geërgerd ons hadden afgewend. Dat we boos geworden waren, dat we gezegd hebben, nou dan niet. Dan zoek ik het zelf wel uit. Wat zouden we boos geweest zijn. Maar zij worstelt door. Zij laat de Heere niet los. Zie je nou hoe lang je moet bidden om een nieuw hart, jongens? Nee, niet zomaar een paar keer. En als het dan niet gebeurt, dan maar opstoppen met bidden. Nee, die vrouw houdt aan. Dag en nacht. Ze laat niet af hand en oog op te heffen naar omhoog. Hoe lang moet je bidden om een schaapje van die grote kudde te mogen worden? Nou, zul je er iedere avond om bidden. Zul je het iedere keer aan de Heere vragen. Laat mij van die grote kudde toch een heel klein schaapje mogen zijn. En doe dat iedere dag. En sla het niet over. Want God hoort het gebed. En dan antwoordt de Heer Jezus. Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. Nou. Gaat de Heer Jezus nou niet te ver? Hij duidt haar aan als een hondeke. Nu moeten we wel bedenken dat hier niet bedoeld wordt zo'n vieze vuile straathond. Die er in het oosten veelvuldig rondliepen. Maar een schoothondje. Een knuffeldier. Zoals je dat misschien thuis ook hebt. Zo'n lief beestje. Zo'n hondje. Het zit op je schoot. Je stoeit ermee. Je streelt het. De Heer Jezus die maakt hier geen onderscheid tussen Israël en de heidenen. Als zouden Israël de kinderen zijn en de heidenen de honden. Dat deden de fariseeërs en de tollenaars wel. De fariseeërs en schriftgeleerden wel. Die beschouwden de zondaars en de tollenaars honden. Het zijn honden die niet het koninkrijk der hemelen zullen binnengaan. Maar zo spreekt de Heer Jezus niet. Maar het is de heilstijd. Hij is bezig om het heil te verwerven. Het is nog geen Pinksteren geworden. De grenzen zijn nog niet opengebroken. Het heil gaat nog niet uit tot al de volken van deze wereld. Het heil moet eerst tot stand gebracht worden. Wat wordt het geloof van deze vrouw op de proef gesteld? Wat zal ze doen? Hier zegt de Heer toch wel duidelijk waar het op staat. Vrouw, het heil is voor de kinderen en niet voor de heidenen, de hondekens. Zal ze nu maar gaan. Gemeente, ik denk dat wij het al lang opgegeven hadden. Wat horen we het niet? Ik heb al zo lang gebeden en er gebeurt maar niks. Ik heb al zo vaak gebeden en er verandert maar niks in mijn leven. Gemeente, maar hier een vrouw die niet kon loslaten. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mijn dood veranderd scheen en alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Hier heb u de bedelaarsgestalte. Ze aanvaardt het recht Gods. Ze is niet beledigend. Ze is niet beledigd. Maar ze is het met God eens. Zolang we nog tegenwerpingen maken, zijn we het nog niet met God eens geworden. Zijn we nog niet onder God gekomen. Deze vrouw moest zeggen, Heer, het is waar. Zolang we nog tegenspreken, komen we niet tot de ware vrede. Want tegenwerpingen komen voort uit dat hoogmoedige bestaan, uit dat verdorven hart wat we in ons binnenste omdragen. Maar als de schrift zegt dat uw natuur verdorven is, dan moet u het zeggen, het is waar. En dan wordt haar geloof bekroond. Oh, wat een wonder zal dat geweest zijn. Toch weerhoudt haar dat niet. Ze heeft de Heer Jezus horen zeggen, hondekens. En dat grijpt ze aan. Ze wint houvast in Gods eigen woord. In de woorden van de Heer Jezus, de zaligmaker. Nee, dat is geen brutaliteit van deze vrouw. Het is ook geen opdringerigheid van haar. Maar door de nood gedreven grijpt ze Jezus aan op zijn eigen woord. Zoals die bloedvloeiende vrouw tot de Heer Jezus uitging. Als ik de zoom van zijn kleed maar mag aanraken, dan zal ik gezond worden. En van achteren komende raakte ze de onderkant van zijn kleed aan. En er ging kracht van Christus uit. Zodat hij moest zeggen, wie heeft mij aangeraakt? En zo worstelt hier deze vrouw om geholpen te worden. Ja, Heere, doch. Het is toch zo dat de hondjes ook eten van de kruimeltjes die van de tafel huns heren vallen. Het is alsof ze zeggen wel, ik begeer niet een kinderdeel, ik begeer niet wat de kinderen toekomen. Al is het maar een kruimeltje. Al is het nog maar zo klein. Ze verwacht het van de wondermacht van de Heer Jezus. Het is eigenlijk wel beschamend, gemeente. Je merkt dat wel eens bij onze kinderen in onze welvaartstijd. En dat moeder de heerlijkste spijzen kan opdienen. En er altijd kinderen zijn, nee, dat lust ik niet. En dat wil ik niet. Is dat zo, jongens? Alles wat moeder op tafel zet, dat je dit niet moet en dat niet lust. En denk eens aan die kinderen die helemaal niks hebben. Die van honger omkomen. Die hebben geen bord met eten. Die hebben geen drinken om hun dorst te lessen. Zo was het in Israël wel. Alleen niet met aardse spijzen. Jezus Christus was het brood dat uit de hemel neergedaald was. Hij sprak de woorden van eeuwig leven. Hij sprak het, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die in mij gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. Hij sprak woorden van eeuwig leven. O, wat een rijke tafel met spijzen. Weet je wat er allemaal op lag? De vergeving van zonde, de bekering, het geloof. Het eeuwige leven, de zaligheid, het lag uitgestald. Maar ze raakte die spijzen nog met geen vinger aan. Ze hadden hun eigen spijzen. Ze zochten het in de werken der wet. Ze zochten het door zelf te doen. En hier een vrouw, als ze maar een kruimel mocht ontvangen, dan was het haar genoeg. En nu zitten wij ook iedere zondag onder dat rijke evangelie. Gemeente, iedere zondag wordt Christus u voorgesteld. We staan eigenlijk aan een rijk voorziene dis. We kunnen zeggen, ook onze tafel is overladen met gunstbewijzen. En wat doen we ermee? O zeker, er zijn er die mogen eten en drinken en verzadigd worden. Die hebben het woord ingedronken. O, wat was het hen een vreugde om op te gaan naar Gods huis. Daar zijn ze gespijzigd aan zijn tafel. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat waren mensen die met een kruimel tevreden waren. O Heere, al was het maar een kruimel van uw genade. Eén blik blijk van uw gunst. Ach, dat is genoeg. Gemeente, en was het een kruimel dat de Heere gaf? We zouden de Heere tekort doen als we dat zouden zeggen. Nee, het waren stromen van levend water. Gemeente, het was een overvloed aan weldaden en zegeningen, zodat de ziel het moest uitroepen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan ging je niet met een kruimel naar huis, maar met volle zakken. Maar er zijn er ook in de gemeente die van deze boodschap nog koud, nog warm worden. Er is geen behoefte aan. Ze vullen hun maag liever met de spijzen van deze wereld. Met de spijzen die vergaat. Er is in hun leven helemaal geen honger en dorst naar de gerechtigheid. Om daarmee verzadigd te worden. Terwijl ze aan een rijk overladen dis zitten. Gebruiken ze er niets van. Ik denk aan jullie doop, jongens en meisjes. Wat heeft de Heere daar allemaal niet in beloofd? Dat hij tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Dat hij van al je zonden verwast in zijn bloed. En dat je in de gemeenschap van de Heere mag delen. Het rijkste wat er in dit leven te verkrijgen is, dat heeft de Heer in het vooruitzicht gesteld. En wat doe je ermee? Ga je liever je eigen weg? Zoek je het liever in de dingen van deze wereld? Verwacht je het van hier beneden? Gemeente, ach, dan is er allerlei kritiek. Dan is de preek te lang en... Of het is te koud, of het is te warm. En we hebben allemaal tegenwerpingen. Laat ik hier nog één keer mogen zeggen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En gemeente, op dat geloof gebeurt het wonder. Want... De Heer heeft die vrouw, die Canaanese vrouw, verhoord. En wanneer Jezus deze vrouw in al haar ellende en ongeluk voor zich ziet liggen, dan klinkt het uit zijn mond: vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. Deze vrouw heeft de Heer Jezus op zijn zwakke plek geraakt. En ze heeft overwonnen. Ze deed een beroep op zijn barmhartigheid en ik zei al, daar kan de Heer niet tegenop. Groot is uw geloof. Nee, dat zegt die vrouw niet. Ach, die vrouw had gezegd, ik ben maar een ellendige, ik ben maar een arme, een onwaardige. Ik sta er buiten. Maar hij kan het. En als hij het doet, dan zal mijn dochter genezen zijn. Deze vrouw is als een buitenstaander genade bewezen. eigen onwaardigheid en geringheid diep ingeleefd. Maar door de nood gedreven kon ze niet anders. Ze heeft haar weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En hier vindt u al een Pinksterpreludium. De duivel is overwonnen. En straks zal dat nog heerlijker blijken en heerlijker geopenbaard worden wanneer Christus aan het kruis hangt. En naar het schijnt een machteloze Christus verplettert daar Satans kop. Overschat de macht van de Satan daarom niet. Wie in het geloof de kracht van Christus aangrijpt, zoals die Canaanese vrouw deed, mag de duivel onder zijn voeten vertreden. En toch moeten we hem niet te veel macht laten. Hij is een overwonnen vijand. Gemeente, ziet u, het is niet te vergeefs om God te bidden. Het is niet te vergeefs om de Here te dienen. Het is geen nutteloze bezigheid om tot de Here uit te gaan. En dan geeft het niet met welke nood we tot hem komen. Als we maar mee tot hem gaan. Als u maar weet waar u met uw noden heen moet. Niet om slechts uit de nood geholpen te worden. En dan weer verder de Heeren op zijn plaats te laten. Dan is hij met eerbied gezegd een laatste hulp bij ongelukken. Nee, een leven aan hem verbonden. O, wat zal die vrouw gelukkig geweest zijn. Wat zal ze verblijd geweest zijn. Ze is teruggekeerd naar huis en ik zie ze gaan. Langs de wegen en de velden, huppelende en springende. En als ze de psalmen gekend had, dan had ze gezongen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn Heer, en hoorde mijn gebeden. Amen.